Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 13. Ja, voor degenen van jullie die zich afvragen waarom er nu gejuicht wordt dat we bij Romeinen 13 zijn. We zijn maanden en maanden bezig geweest om ons door Romeinen 12 heen te werken, vers voor vers. Soms bijna woord voor woord. Het was denk ik nuttig en nodig. Ik denk ook dat God het qua timing heel erg mooi gebruikt heeft. Maar we zijn nu bij Romeinen 13 aanbeland. En ik wil met jullie kijken naar dit wat er op het scherm staat. Bijbels ongehoorzaam of gehoorzaam aan de overheid. Want Paulus is ons van alles aan het leren over wat het is om een christen te zijn. Vorige week hebben we daarnaar gekeken met hoe we met een vijand om moeten gaan. En dat of we Jezus liefde voor een vijand hebben of dat we iets anders in ons hart hebben voor een vijand. Maar God wil ook dat wij op een bepaalde manier omgaan met de gezagsdragers of de overheid van de tijd waarin wij leven. Want zeker ook in de tijd waar wij leven, met alles wat er gebeurt, met de dingen die we meemaken. Kijk naar afgelopen week, met dat er tussen aanhalingstekens een jodenjacht was en dat er daar een overheidsreactie op is. Kijk naar verkiezingen in Nederland, maar ook internationaal. Hoe moet je reageren op de overheid? Nou, als christenen hebben we daar leiding van Gods woord in over wat wijsheid is. Wat wel naar Gods wil is en wat niet naar Gods wil is. En vandaar dat we samen gaan kijken naar wat er in Romeinen hoofdstuk 13 staat. Maar voordat we dat gaan lezen, moet ik nog iets rechtzetten. Ik maakte vorige week een verkeerde referentie. Daar werd ik door een liefdevolle broeder op gewezen. Ik verwees naar het Bijbelboek Spreuken waar dat Deuteronomium had moeten zijn. Dus bij deze, ik wil dingen correct zeggen. Dus ik verwees naar het verkeerde vers, verkeerde boek, toen ik het had over Romeinen 12 vers 19. Vergeef mij alsjeblieft. Het had Deuteronomium moeten zijn. Dus dankjewel broeder. En wijs me daar ook op als ik iets verkeerd zeg. Want ik moet dingen zeggen die bijbelgetrouw zijn. En dat lijkt misschien iets heel kleins, maar het is iets heel groots om samen het woord recht te snijden. Dus als ik iets verkeerd zeg, als iemand iets verkeerd zegt hier, wijs die persoon er in liefde op. Want dat is wat we van elkaar nodig hebben. Hoe samen christen te zijn, hoe samen rechtgezet te worden in ons denken, in ons doen en in ons laten. Dus laten we samen lezen. We gaan Romeinen 13 openslaan en dan lezen we vers 1 tot en met 7. Paulus die schrijft hier, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is, die gezagsdrager, is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares. Een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt door uw woord heen. Heilige Geest, laat onze harten ontvankelijk zijn voor uw woord. Heren, want dit is een beladen onderwerp met heel veel vragen en heel veel nuance, heren. En u bent de enige die dat in ieders hart kan leggen zoals nodig is. Dus spreek tot een ieder, laat het ook niet ingewikkeld zijn, maar laten het eenvoudige, duidelijke woorden zijn. Die tegelijkertijd ons hart heel diep raken. Dus Heer, ik bid dat u wonderen doet. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, Paulus geeft ons hier in vers 1 tot en met 7 een heel uitdagend stuk. Want hij zegt eigenlijk in vers 1, geeft hij ons al de samenvatting. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem aangesteld zijn. Dat is waarmee Paulus hier met de deur in huis valt. En hij spreekt hier in context over gezagsdragers die een land mogen besturen. Want deze zijn door God ingesteld. Dat zijn degenen die namelijk ook een straf mogen uitdelen indien er wetten overtreden worden. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, God stelde menselijke overheid in omdat de mens een zondaar is en een vorm van autoriteit over zich nodig heeft. Einde citaat. Soms vragen we onszelf, waarom hebben we een overheid? En dan gaan we even uit van nog in eerste instantie een overheid die zijn taak of haar taak goed uitvoert. Waarom hebben we dat nodig? Nou, simpelweg omdat als mensen hun gang mogen gaan en er geen regels meer zijn, krijg je chaos. En niet zomaar chaos, dan krijg je dodelijke chaos. Dat hebben we op verschillende momenten door de eeuwen heen gezien. Maar Paulus die zegt dus, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers, vers 1, die over hem aangesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Dus dat is al een sluitende conclusie. Je hebt gezagsdragers, God heeft ze ingesteld, omdat ze door God zijn ingesteld, moeten wij luisteren. In vers 2 zegt Paulus, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. Dus je brengt dan een oordeel over jezelf, is wat hij ook concludeert aan het einde van vers 2. Dus, ze zijn niet alleen over je aangesteld, je hoort niet alleen te gehoorzamen, maar je gaat ook nog eens niet alleen in tegen mensen als je ongehoorzaam bent aan de overheid, maar je gaat in tegen de instelling van God. En wij denken daar vaak dan bij aan hele grote dingen. Maar denk eens aan te hard rijden. Ja, daar komt het dichtbij. Of over het voetpad fietsen. Is er zelf eentje die ik ook uitdagend vind. Of echt stoppen bij een verkeerslicht. Gewoon dat soort hele simpele dingen vallen hier ook onder. Want de Nederlandse overheid heeft daar wetten voor ingesteld. We horen ons te onderwerpen aan de gezagsdragers die over ons zijn aangesteld, vers 1. Maar Paulus die zegt dat als we dat niet doen, dat we onszelf een oordeel geven. En hij geeft ook 4 redenen in totaal in vers 1 tot en met 14 over waarom wij aan de overheid gehoorzaam horen te zijn. En die eerste is dat oordeel of die straf die de overheid aan ons kan geven. Dat is in vers 1 tot en met 4. In vers 5 tot en met 7, daar zullen we vandaag ook eindigen, spreekt Paulus nog over ons geweten dat ons aanklaagt. In vers 8 tot en met 10 horen wij liefde voor elkaar te hebben en die liefde voor elkaar hoort ons aan te zetten tot een mate van onderschikken aan de overheid. En aan het einde van dit hoofdstuk in vers 11 tot en met 14 spreekt hij over de eeuwigheid en hij lijkt zelfs te verwijzen naar de opname als een reden om ons te onderschikken aan de overheid. Dus er zijn verschillende redenen. Als je dit al een lastig onderwerp vindt, dan maakte dit het natuurlijk niet makkelijker. Maar Paulus die is ons erop aan het wijzen dat we een God gegeven taak hebben. En we mogen leren om deze gezagsdragers te volgen. Want dat hoort ons aan te zetten tot het zijn van gehoorzame burgers. Zoals God voor ons heeft, zoals God van ons vraagt. En dit is onder andere een getuigenis naar de wereld. Waarom rij jij niet door rood? Waarom rij jij 50 als er 50 staat en niet 55? Maar het is ook het voorbeeld dat de Heer Jezus ons gaf. Toen de Heer Jezus tempelbelasting moest betalen, zei hij niet, jongens, weten jullie niet wie ik ben? Hè, die tempel is tot ere van mij. Waarom zou ik belasting betalen om ergens naar binnen te gaan dat tot ere van mij is? Nee, Jezus betaalde tempelbelasting, want dat was de wet van die tijd. Jezus betaalde de belasting die hij aan een tollenaar moest betalen. Want dat hoorde gewoon. Dus het is ook nog eens het voorbeeld dat de Heer Jezus ons gaf om ons te onderwerpen aan de gezagsdragers die over ons zijn aangesteld. En de Heilige Geest zelf leert ons dus dat de gezagsdragers de overheid door God zijn aangesteld om orde in het land te brengen. Om orde in het land te scheppen waarnaar wij mogen luisteren en mogen gehoorzamen. Nou, waarom spreekt Paulus hier nu over, denk je? Waarom hebben we het hierover? Nou, wij hebben het erover omdat het in hoofdstuk 13 staat. Maar waarom schrijft Paulus dit? Omdat het hoort bij praktisch christen zijn. En het hoort ook bij het stuk wat hij hiervoor behandeld heeft, waarbij hij het had over wraak nemen. Want stel je voor dat iedereen wraak in eigen handen neemt. Wat krijg je dan? Bloederige chaos. Ongelooflijke, nare situaties. En daarom is het nodig dat wij ons onderwerpen aan de gezagsdragers, dat we die ook hun werk laten doen. Dat als iemand ons kwaad doet, dat we op de wetten van het land vertrouwen, dat die uitgevoerd zullen worden. En de overheid die door God aangesteld is, kan dus een rol spelen in de wraak die de Heere toekomt. Maar God wil bovenal dat wij niet zelf het heft in handen nemen om zelf dat soort dingen uit te voeren. Want hoe krachtig is het als getuigenis als je niet het heft in eigen handen neemt als iemand jou iets aandoet, maar als je bereid bent om de overheid met al haar goede en minder goede kanten, als je bereid bent die te laten handelen in het geval van onrecht. Dus Paulus die leert ons dat een bijbelgetrouwe christen de overheid gehoorzaamt. En vers 3, de overheid niet hoeft te vrezen wanneer men goede werken doet. Want je hoeft de overheid pas te wreken als je kwade werken doet. Hij zegt, wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Dat zou toch eens iets moois zijn, als de overheid lof en eer zou geven aan mensen die gehoorzamen. Het zou iets heel moois zijn. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren in Nederland, maar het zou iets heel moois zijn. We hoeven dus alleen te vrezen als we kwade werken doen. Vers 4, zij is immers Gods dienares deze overheid. U ten goede, als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij, de overheid, draagt het zwaard niet zonder reden. En daar wordt er over straf gesproken. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Er is dus een straf die hoort bij het overtreden van de uitspraken en de wetten van de gezagsdragers. En hier hebben we dus een God gegeven recht aan de overheid om straf uit te delen in het geval van het overtreden van een wet. En specifiek spreekt Paulus hier over het zwaard waarbij hij verwijst naar de doodstraf. Niet zomaar straf, maar daadwerkelijk de doodstraf. Want dat zwaard werd in die tijd niet gebruikt om te intimideren, dat werd gebruikt om iets mee te doen. En Paulus haalt dat ook niet zelf ergens vandaan, je kan er naartoe bladeren als je wil in Genesis hoofdstuk 9, daar wordt al ingesteld dat er een doodstraf uitgevoerd hoort te worden onder deze instelling van God. Daar staat in Genesis 9 vers 5 en 6, daar spreekt God met Noach. En God zegt daar, voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En dit is het specifieke geval waarbij doodstraf passend is, namelijk moord, zegt God hier tegen Noach. En moord, voor de duidelijkheid, is iemand doden met voorbedachte raden, dat je bedenkt dat je dat gaat doen. Doodslag is iets anders. Dat is dat je iemand per ongeluk doodmaakt. En dat is iets anders waarbij geen doodstraf staat. Nu denk je, leuk, hiervoor kwam ik zondagochtend naar de kerk. Maar dit is belangrijk om te weten. Paulus die leert dus dat er een straf is die past, namelijk dat zwaard, dat die overheid dat gezag heeft binnen de grenzen die aangegeven zijn. En de overheid heeft dus de taak om te straffen waar nodig is en wij als christenen horen ons daaraan te onderwerpen. En vanwege die straffende taak, vers 5, horen wij ons te onderwerpen. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. God heeft ons allemaal een geweten gegeven dat ons aanklaagt als wij dingen doen die niet passen bij Gods wetten. En dat zal dus ook gebeuren als je iets doet wat niet past bij de wetten van het land, want een christen hoort zich te houden aan de wetten van het land. Dat zijn die kwade werken waar vers 3 ook over sprak. En dat verdient straf. En God gebruikt ons geweten ook, van ieder mens, om ons op het goede pad te houden. Want door dat geweten merken we dat we dingen doen die niet naar Gods wil zijn. Wat we jammer genoeg om ons heen zien, is dat veel mensen dat geweten onderdrukken, wegstoppen. 1 Timotheüs 4 noemt het dichtschroeien van het geweten. Dat je tegen God blijft kiezen, zelfs als het pijn doet. Dat je God blijft negeren. En dat is niet alleen een gevaar voor de niet-christen, dit is ook een groot gevaar voor ons christenen. Laten we onszelf niet voor de gek houden, dat wanneer wij volharden in een zonde, dan schroeien wij ons geweten dicht voor God. God kan dat herstellen, maar we worden wel ongevoelig zolang wij ons niet bekeren. Want zonde krijgt meer plek in ons hart. En als je kijkt naar je lichaam en je hebt daar een litteken, iets dat dichtgeschroeid is, dan is dat gevoelloos. Zo worden wij ook gevoelloos voor God als wij blijven volharden in dingen die niet naar Gods wil zijn. Dus waak hiervoor, bij jezelf en bij de ander. Als we teruggaan naar de tekst, zien we in vers 6, en hier wordt het helemaal, komt het dichtbij. Dus we horen niet alleen de overheid te gehoorzamen, we horen ook gewoon simpelweg belasting te betalen. Om die reden betaalt u immers ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Vers 7, geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Wat opvalt is dat Paulus hier niet zegt, alleen als je het eens bent met het percentage. Of alleen als je het eens bent met hoe de overheid het uitgeeft. Dat is hun taak, daar moeten zij verantwoordelijkheid voor afleggen. Het is onze taak als christen om te geven wat verschuldigd is. Belasting, waar nodig, en andere dingen zoals dat vastgelegd is. En de taak van de overheid is dan om verantwoord om te gaan met dit geld. En om de burgers te dienen, om veiligheid voor het land te brengen, om banen te creëren, om allerlei dingen te doen, maar vooral voor veiligheid, voor het handhaven van regels en het uitgeven van dat geld op een manier die God eert. Want dat is uiteindelijk het doel. Dus dit is natuurlijk allemaal klip en klaar voor iedereen. Dit is overduidelijk met hoe dit zit. Wij als christenen horen de overheid te gehoorzamen. En ik weet dat ik er nu als een speedboot doorheen ben gegaan, en dat was ook met een groot doel. Want dit is het ideale plaatje wat je hier leest. Dit is het plaatje waarbij je een overheid hebt die hun God gegeven taak erkent en ook wil doen. Dit is het plaatje waarbij je christenen hebt die ook die overheid dan op die manier zien en dat willen erkennen. Maar wat nou als de overheid niet haar taak uitvoert? Want ik weet dat terwijl jullie dit hoorden, dachten jullie, ja maar wacht even, hier is een uitzondering. En daar is een uitzondering en hoe kijk je daarnaar en hoe kijk je daarnaar? Maar het is belangrijk dat we eerst het principe zien. Het principe is dat God wil dat wij ons houden aan de wetten van het land. Het principe is dat God wil dat wij zien dat wij daarin een taak hebben, als een getuigenis. Dat wij een verantwoordelijkheid hebben. En dat we die verantwoordelijkheid serieus horen te nemen. Zelfs al heb je problemen met wat de overheid doet, en dat kunnen bijbels gerechtvaardigde problemen zijn, betekent het nog niet dat we daarom als christenen maar alles overboord moeten gooien wat de overheid zegt. Een van de ergste dingen om te zien is christenen die de overheid compleet aan de kant schuiven. Want wat ze dan doen is ze laten zien dat ze Gods woord niet serieus nemen. Want we hebben net gelezen dat wij de overheid moeten gehoorzamen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, en daar ga ik nu tijd aan besteden, voordat je denkt, wat gaan we de rest van de tijd doen? Maar het principe moet duidelijk zijn. Zelfs al doet de overheid dingen met ons belastinggeld waar we het niet mee eens zijn. En in Nederland is dat zeker zo. Er is heel veel waarvan ik het heel jammer vind dat de overheid dat doet met ons belastinggeld. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat wij ontslagen zijn van het voldoen aan deze eisen die Gods woord neerlegt. Want wij hebben een taak en de overheid heeft een taak. Iedere minister, iedere staatssecretaris, iedere premier moet bij God verantwoording afleggen voor hoe hij of zij hun taak uitgevoerd heeft. En bedenk dan wat voor situatie deze mensen over zich halen als zij zich niet bekeren. Wat voor oordeel hun wacht omdat zij, nou, vul maar in welke onbijbelse politieke keuzes er gemaakt zijn. Dat er abortusklinieken gefinancierd worden. Dat de hele transgender en het LHBTIQ+ politiek gefinancierd wordt. Dat er dingen tegen Israël gebeuren. Dat de kerk weggeduwd wordt. Nou, en ga zo maar door. Zoveel dingen waarbij de Nederlandse overheid ook onbijbelse dingen doet, daar zullen zij hun verantwoording voor moeten afleggen. Maar dan is het belangrijk dat we zien wat we in het vorige hoofdstuk geleerd hebben. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven in Deuteronomium: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. God is degene die daarmee moet omgaan. Het is niet zo dat wij hier dan de taak hebben om daar blijvend iets mee te doen. We moeten ervoor tegen opstaan, maar we hebben wel de taak om de overheid te gehoorzamen. Maar dan nu de nuance, want we zien zat overheden die daadwerkelijk dingen vragen en eisen van mensen die niet bijbels zijn. Hoe ga je daarmee om? Nou, blader alsjeblieft in je Bijbel naar Exodus hoofdstuk 1. Dat is het tweede boek in de Bijbel. Dat is een heel stuk naar links van Romeinen. En in Exodus is de situatie dat het volk Israël in Egypte zit en dat ze slaven geworden zijn. En het volk nam toe in aantal en het werd veel te groot voor de farao. Dus die wilde daar wat aan doen. En de farao was de overheid. De farao bepaalde. Als hij een slechte dag had, dan nam hij hele slechte beslissingen. Als hij een goede dag had, nam hij misschien iets minder slechte beslissingen. Maar de farao was de overheid. Hij bepaalde. En in Exodus 1, vers 15 tot en met 17 zien we iets waar wij heel veel van kunnen leren. Bovendien, vers 15, zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de andere Pua. Hij zei: als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. De opdracht van de overheid is: als jullie een baby geboren zien worden en het is een jongen, maak hem dood. Dus, Romeinen 13 vers 1, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem zijn aangesteld. Toch? In vers 17 staat er hier een prachtig detail van Exodus hoofdstuk 1. De vroedvrouwen vreesden echter God. Zij wisten dat God niet wilde dat zij deze jongetjes zouden doden. Ze wisten dat dat nooit naar Gods wil kon zijn, om deze babytjes om te brengen, puur en alleen omdat het Hebreeuwse jongetjes waren. En daarom luisterden zij naar God, wat letterlijk met gevaar voor eigen leven ging. Want de farao die had in Egypte op dat moment het alleenheersersrecht. Dus als hij vond dat iemand het niet goed deed, zoals deze twee dames, dan kon hij die dames voor de krokodillen laten gooien of andere niet zulke fijne straffen laten uitvoeren. Maar deze twee dames die zagen de opdracht die ze van de overheid kregen en zagen dat het niet rijmde met God en met Gods woord. Hun toetssteen, waar ze aan dingen aan controleerden, was God. En niet uiteindelijk de macht van de overheid. Dus ze hadden de macht van de overheid, maar daarboven stond voor hun God. En ze zagen dat God de God van leven was. En niet de God die wilde dat babytjes gedood zouden worden. En dus waren zij gerechtvaardigd in het ongehoorzaam zijn aan de overheid. Zij waren bijbels ongehoorzaam aan de overheid. Want de overheid vroeg iets wat inging tegen Gods woord, tegen Gods wetten, tegen wie God is. Het doden van baby's is niet Gods wil. En een zijsprong, maar eentje die wel belangrijk is, is dat ik hoop en bid dat dit ons ook aanvuurt om stelling te nemen tegen iets als abortus. Want God geeft ieder kind in elke staat van ontwikkeling. Vanaf het moment van bevruchting is een baby een mens. Heeft het alle DNA dat nodig is? Heeft het al de karaktereigenschappen die in dat DNA gezet zijn? En hoort het dus niet gedood te worden? En ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is. Zeker mocht er hier iemand zijn of dit naluisteren die een abortus ondergaan heeft. Weet dan dat er vergeving is, dat Gods liefde niet minder is voor jou. Weet alleen dat het iets is waar er vergeving voor gevraagd mag worden, hoort te worden. Weet ook dat die baby wacht in de hemel en dat er een prachtige reunie is. Maar als christenen horen wij hier niet ongevoelig voor te worden. Want ja, het is nou eenmaal al jaren zo. Nee, dit hoort ons juist, het lezen van wat er in Exodus staat, hoort ons aan te vuren tot hier liefdevol Bijbels stelling tegen innemen. Zodat wij Bijbels zullen reageren, Bijbels zullen denken, Bijbels zullen handelen over alles dat God van ons vraagt. Dus ook op dit soort gevoelige onderwerpen. Ook daarin moet Gods woord op de hoogste plek staan. Niet ons denken. En we moeten ons ook niet schamen, ook niet als er tegendruk komt. Maar we moeten juist staan voor wat Gods woord zegt. En dat is wat deze dames in Exodus 1 ook deden. Deze vroedvrouwen die stonden op voor de standaard van Gods woord. En dat was een levensgevaarlijke keuze. Maar ze zagen God als hogere autoriteit dan de mens. En daarom waren zij Bijbels ongehoorzaam aan de overheid. Blader alsjeblieft door in je Bijbel naar Daniël hoofdstuk 3. Dat is iets verder dan de psalmen. Dus dan moet je een stuk naar rechts in je Bijbel en daar vind je Daniël. In dit boek lezen we over Daniël en drie van zijn vrienden die weggevoerd werden uit Jeruzalem naar Babel. En zij waren daar in dienst van de alleenheerser Nebukadnezar. En in Daniël 3 zien we opnieuw een situatie waarbij er een overheid is die iets vraagt van mensen wat niet naar Gods wil is. En hoe daarop gereageerd moet worden. In Daniël hoofdstuk 3 vers 12 staat het volgende. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Als we doorgaan naar vers 15. Nu dan, als u bereid bent, Daniël 3 vers 15, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld dat te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, zegt de overheid hier. Maar als u het niet aanbidt, zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuren over worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen, zegt Nebukadnezar hier. Deze heerser luisterde duidelijk niet naar Gods woord. Hij had duidelijk een heel hoog beeld van zichzelf en alle andere goden die waren niks. Hij zou, als hij naar God luisterde, nooit mensen opdragen om een gouden beeld te aanbidden. Maar hoe, nogmaals, Romeinen 13, wees gehoorzaam aan de overheid, hoe moeten we dit nou weer rijmen? Nou, wat de overheid hier vroeg, afgoderij, was een directe overtreding van Gods woord. Dus was de juiste keuze voor Sadrach, voor Mesach en voor Abednego om ondanks dat er een hete brandende oven achter hen stond, die klaar stond om hun te verteren, was de enige juiste reactie wat we lezen in vers 16 tot en met 18 van Daniël 3. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende oven, of uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wat een prachtig antwoord, nogmaals, met gevaar voor eigen leven. En wat we hier dus zien bij het voorbeeld uit zowel Exodus als Daniël, is dat het hier niet iets gaat om wat deze mensen vervelend vonden aan de overheid. Dus bijvoorbeeld, ik vind het, de hoogste belastingschaal vind ik te hoog, daarom betaal ik maar niet. Nee, in deze gevallen ging het om een overtreding van Gods woord die gevraagd werd, geëist werd door de overheid. En dat is wat men mocht negeren. Want als de overheid gaat eisen dat wij dingen niet doen die het woord wel wil, dan horen wij de overheid te negeren. Want wij horen te luisteren naar wat Gods woord zegt. Een voorbeeld hiervan is toen de coronasituatie uitbrak, is dat wij in eerste instantie als kerk dicht zijn gegaan. Want we wisten niet hoe erg het was, we wisten niet wat er precies aan de hand was. Maar toen duidelijk werd langzamerhand hoe het een beetje zat, zijn wij na een tijdje weer open gegaan. Omdat wij de opdracht in het woord om samen te komen belangrijker vonden dan de opdracht van de overheid om niet samen te komen. En daar zijn allemaal meningen over te geven en ik praat daar heel graag na de dienst met je over. Maar wij zagen op dat moment het als een taak van God om de kerk, het samenkomen, om dat principe, om dat te eren. Want dat is wat God van ons vraagt in de Bijbel. Natuurlijk moet je wijs met dingen omgaan. Natuurlijk moet je niet roekeloos zijn. Maar als de overheid van ons eist dat we dingen niet doen die Gods woord wel van ons vraagt, dan horen we te luisteren naar de Heere God, naar zijn woord en niet naar de overheid. Hetzelfde als de overheid dingen van ons vraagt om wel te doen die het woord verbiedt, zoals bij Sadrach, Mesach en Abednego. Het aanbidden van een gouden beeld. Dan hebben we een reden om bijbels ongehoorzaam te zijn. Denk aan onze broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden, die geen bijbel mogen hebben. Neem bijvoorbeeld in China, mag je geen bijbel hebben. Zo zijn er meer landen. Is dat dan een reden om de overheid te gehoorzamen? Of is er een reden om dan te zeggen, ik luister niet naar de overheid, met gevaar voor eigen leven heb ik een Bijbel. Neem de landen waar je het evangelie niet mag verkondigen. Is er dan een reden om te zeggen, ja, maar de overheid zegt dat, we moeten luisteren naar de overheid, daarom verkondig ik het evangelie maar niet. Of is de opdracht in Matteüs 28, ga heen en maak discipelen van alle volken, is dat belangrijker dan wat de overheid zegt? Het principe uit Romeinen 13, dat ieder mens zich moet onderwerpen aan de gezagsdragers die aangesteld zijn, dat principe staat totdat de overheid iets van ons vraagt dat Gods woord overtreedt. Want dan staat het gezag van God boven de overheid. Dat zien we bij de twee vroedvrouwen in Exodus, dat zien we bij Sadrach, Mesach en Abednego, dat zien we bij Daniel verderop ook nog, wanneer hij niet langer mag bidden. Daniel verbergt het niet eens. Hij bidt met de ramen open. Hij gaat niet eens proberen om dat op een manier te doen zodat men het niet kan zien. Het maakt hem niet uit. Hij wil God zoeken in gebed, want dat is een opdracht. En het laatste voorbeeld waar ik nog naar wil kijken is als je doorbladert naar Handelingen hoofdstuk 4. Daar zien we nog een situatie waarbij Petrus en Johannes in dit geval opgedragen worden om iets niet te doen wat God wel van hen vraagt. Handelingen 4, vers 18 tot en met 20. Ze waren opgepakt door het Sanhedrin, door de Hoge Raad, door de Joodse leiders. En in vers 18 staat dan het bevel dat deze mannen meekrijgen. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Ze werden opgepakt, deze broeders, beschuldigd van het verkondigen van Jezus en ze waren nog schuldig ook. En het bevel was, zeg niks meer over Jezus. En in vers 19 leren we het absolute principe dat we nodig hebben om hier bijbels op te kunnen reageren. Om te weten wanneer we bijbels gehoorzaam en wanneer we bijbels ongehoorzaam horen te zijn. Oordeel zelf, Handelingen 4 vers 19, of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Als de overheid iets aan ons vraagt, als een leider iets aan ons vraagt dat tegen Gods woord ingaat, hoeven wij niet te luisteren. Petrus en Johannes toetsten direct wat ze hoorden van de leiders. En ze toetsten het aan Gods woord. En ze stelden deze leiders een vraag die ze eigenlijk zelf hadden moeten kunnen stellen. Moeten we meer naar God dan naar mensen luisteren? Maar het antwoord is dat we meer naar God moeten luisteren dan naar mensen. Ook als ik iets vraag van iemand dat niet Bijbels is, moet je niet naar mij luisteren. We moeten luisteren naar God en naar Gods woord. Dat is de ultieme toets. Matcht het met wat God zegt? Zo ja, dan moeten we het doen. Zo nee, dan laten we het links liggen. Petrus en Johannes luisterden niet naar de Joodse Hoge Raad. Wat ongehoord was voor mensen van hun tijd. Want dat was het ultieme gezag, deze mensen. En toch zagen zij dat God iets anders van hen vroeg. En als je denkt dat dit de drie voorbeelden zijn, dan kan je nog verder kijken in Exodus 2 naar de ouders van Mozes, die hun zoontje niet wilden opgeven. Naar Rahab en Jozua 2, die de twee verspieders verborg en over ze loog. Ze loog daadwerkelijk, zei, heb je die mannen gezien? Nee, ze zullen wel weg zijn. Mordechai in Esther hoofdstuk 3, die niet boog voor Naaman, ik ben zijn naam even kwijt, maar die niet boog voor die verschrikkelijke kerel. Esther, die ook niet luisterde. Ja, ik weet dat ik hier uitgelachen word, dank jullie wel broeders, altijd fijn. Jeremia in Jeremia hoofdstuk 38, die niet luisterde naar de overheersers. Daniel in Daniel 6, die niet luisterde toen hij niet mocht bidden. De wijzen die Jezus bezocht in Matthäus 2, die terug moesten komen bij Herodes en zeiden, door God geleid doen we dat toch even niet. De apostelen in Handelingen 5, dat ze toch doorgingen met het verkondigen. Paulus en Silas in Handelingen 16, om maar aan te geven dat dit geen geïsoleerde situatie is. Wat je ziet, er is echt een patroon in het woord dat mensen God boven de overheid plaatsen. Duidelijke opdrachten van Gods woord moeten uitgevoerd worden. Ook als de overheid iets anders zegt. En we moeten de overheid serieus nemen. Daarom ben ik zo op hoge snelheid, voor mijn doen, door Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 heen gegaan. Want het principe staat, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem aangesteld zijn. Maar er zijn Bijbelse nuances. We moeten dus kiezen om ten eerste gehoorzaam te zijn aan God. En als de overheid iets van ons vraagt wat niet Gods woord overtreedt, dan horen we ook gehoorzaam te zijn aan de overheid. Maar de vraag is, hoe kies je dan? En daar wordt het helemaal interessant. Want voor een deel van de dingen is het heel duidelijk. Neem bijvoorbeeld in Daniel 3, of wat we gelezen hebben, of in Exodus hoofdstuk 1, daar was het heel duidelijk. Moorden, afgoderij, allemaal heel duidelijk niet naar Gods wil. Het kan ook iets verhuld zijn wat de overheid doet. In Daniel 6 mocht Daniel alleen nog maar dingen vragen aan de koning, niet langer aan God. Dan zeggen ze niet letterlijk, je mag niet bidden, maar dat wilden ze ermee bereiken. Dus dat gaat ook direct in tegen Gods woord. Maar hoe ga je nou om met de situatie dat het niet zo duidelijk is? Om het maar lekker controversieel te houden, moet een christen de coronaprik nemen? De ja te nee. En als je het wel doet, ben je dan fout bezig? En moet daar iets van gezegd worden en iets van gevonden worden? En als een christen het niet doet, moet daar iets van gezegd worden en iets van gevonden worden? Nou, het antwoord is, ik heb geen idee. Hier heb je echt de leiding van de Heilige Geest nodig om uit te vogelen wat wel en wat niet Bijbels is. En Gods woord gaat jou dan duidelijkheid geven, maar hier heb je geen directe, harde regel over, gij zult geen coronaprik nemen. Als de overheid verbiedt om samen te komen, horen we dat te negeren, want dat is duidelijk. Als de overheid verbiedt een Bijbel te hebben, het evangelie te prediken, ik heb dit al gezegd, dan is het 100% duidelijk dat we dat niet moeten gehoorzamen. Maar een hele hoop ligt genuanceerder. Als het niet expliciet in het woord staat, moeten we heel voorzichtig zijn om er een algemene, absolute, zwart-wit regel van te maken. Want anders zou God een absolute, zwart-wit, 100% regel gegeven hebben. Een hele hoop dingen zitten in principes. Als God van ons vraagt of om mensen lief te hebben en de overheid vraagt van ons om mensen die er anders uitzien dan wij aan de kant te schuiven, ja, dan hoeven we dat niet te gehoorzamen. Maar zoveel dingen hebben wij de principes van Gods woord nodig, waarbij niet een duidelijke uitspraak van de Bijbel is over of dat wel of niet te doen. Want, neem het voorbeeld van die coronaprik, er zijn redenen voor en redenen tegen te vinden. En je kan er wetenschappelijke redenen voor's en tegens hebben. En ik denk dat die er aan alle kanten zijn, hoeveel of hoe weinig ook aan beide kanten er kunnen zijn. Maar de vraag is, zegt Gods woord letterlijk iets hierover? Ik denk dat er principes voor te vinden zijn, maar een absolute regel is hier niet zomaar voor te maken. Wat ook ertoe hoort te leiden dat we hierin op een liefdevolle, genadige manier met elkaar omgaan. Want laat mij de absolute regel hiervan maar zien. En als je die kan vinden, laat ik me graag corrigeren. Maar wat we dus zien is een absolute regel, of een absoluut principe moet ik zeggen. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers. Maar dat er tegelijkertijd heel veel nuance zit. Heel veel gevallen waarbij dat niet zo is. Wanneer de overheid iets aan ons vraagt, iets opdraagt, dat niet matcht met Gods woord. En wat we ook van de overheid in Nederland vinden, we moeten ons realiseren dat wij het echt goed hebben. Nogmaals, de Nederlandse overheid is verre van perfect. En er zitten een hoop mensen die God niet eren en ook een hoop mensen die bewust God niet eren. En tegelijkertijd hebben wij ontzettend veel vrijheid. Mogen wij hier samenkomen? En er zijn nog relatief weinig dingen die de overheid aan ons vraagt, die ons opdraagt, die bijbelse ongehoorzaamheid van ons vragen. Maar we moeten ons wel realiseren dat we dit principe hebben. Dat wij ons horen te houden aan de wetten van het land. En omdat wij ons horen te houden aan de wetten van het land, heb ik een aantal vragen waarmee ik wil afsluiten. De eerste vraag is, en dat is misschien een hele gekke, maar gebruik jij als christen je stemrecht? In Nederland zijn wij een democratie, wat betekent dat wij als het volk een mate van macht hebben in het kiezen van leiders en daarmee in het richting geven van welke kant het land op gaat. In Matteüs 22 leert Jezus ons dat we aan de keizer moeten geven wat van de keizer is en aan God wat van God is. Dat is natuurlijk in eerste instantie van toepassing op belasting en op het geven van geld als de overheid dat vraagt. Maar wij horen ook aan de keizer, aan de overheid in ons geval, de stem te geven die wij gekregen hebben. Laten we gebruik maken van het recht om te stemmen. Want dan kunnen wij een mate van richting uitoefenen in dit land. En dat recht is door veel strijd verworven, dus laten we die taak ook serieus nemen en stemmen wanneer we die mogelijkheid hebben. Maar laten we ook heel duidelijk hierover zijn. In de VS is nu een nieuwe president gekozen. En sommige broeders en zusters doen alsof nu soort van er een perfecte tijd gaat aanbreken van geweldige veranderingen die allemaal heel christelijk gaan zijn. Laten we onszelf niet voor de gek houden dat een politiek leider een soort messias is die de hele wereld de goede kant op gaat keren. Ik weet zeker dat hij beter is dan het alternatief, als je het hebt over wat er in de VS nu gekozen kon worden. Donald Trump is een veel minder slecht alternatief dan Kamala Harris, met alles waar zij voor stond. Maar we moeten daar en hier niet het idee hebben dat een politiek leider soort van alles gaat veranderen. Dat als een christelijke partij aan de macht zou komen in Nederland en alles mag bepalen, dat dan opeens alles perfect wordt. Zo werkt het niet. Wij hebben de taak om te stemmen en te bidden. Dus laten we onze taak als burgers uitvoeren. Laten we belasting betalen waar dat nodig is, waar dat gevraagd wordt. Laten we gehoorzamen, laten we stemmen. En laten we die taak serieus nemen. En zoveel mogelijk christenen en ook de politiek instemmen. Dat leidt me naar de tweede vraag, maar hoe zie jij dan uiteindelijk de overheid? Zie jij de overheid als Gods dienares, zoals Romeinen 13 vers 4 zegt? Of heb jij een hele, dus misschien in jouw gedachte, goede reden om boos te zijn op de overheid. God wil onze gedachten hervormen, zoals zegt Romeinen 12, vers 2, zodat wij bijbels gaan denken ook over de overheid. Zodat we bijbels gaan denken over het gehoorzamen aan de overheid. Dus bijvoorbeeld in de bebouwde kom 50 km per uur rijden. En niet omdat het uitkomt 60. Ben je boos of bitter richting de overheid? Toets daar in je hart. Want nogmaals, de overheid is verre van perfect. Maar bitterheid of boosheid naar de overheid gaat je niet meer op de Heer Jezus laten lijken. Gaat het jou er niet toe helpen om jouw naaste over Jezus te vertellen. En om het evangelie te verspreiden en discipelen te maken. Wat er in je hart zit, zal laten zien hoe jij je gaat gedragen. Dus als jij boos bent op de overheid, als jij bitter bent richting de overheid, zal je je ook zo gaan gedragen. En dan zullen dat woorden zijn die ook uit jouw mond komen, in de plaats van dat het woorden van liefde voor de Heer Jezus zijn. Dus laten wij de overheid bijbels gaan zien. Ik zeg niet dat je het eens hoeft te zijn met de overheid, want nogmaals, ik ben het heel erg oneens met een hoop dingen die de Nederlandse overheid doet. Maar dat betekent niet dat ik geen verplichting richting hen heb vanuit Gods woord. Dus hoe jij de overheid ziet, bepaalt hoe jij richting de overheid doet en hoe jij over hen denkt en hoe jij dan uiteindelijk ook je leven inricht. Dus toets je eigen hart hierin. En als je je hart niet wil toetsen, dan heb je helemaal een reden om je hart te toetsen richting de overheid. Want wij horen bijbels dingen te doen en te zien, niet naar ons eigen wil. En als laatste, derde vraag, bid jij voor de Nederlandse overheid? In 1 Timotheüs 2 worden wij opgeroepen in vers 1 en 2 om te bidden voor de overheid. Zeker als jij boos bent op de overheid en bitter bent richting hen, en dan zal je niet bidden voor hen. Terwijl de opdracht die wij hebben is dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. In 1 Timotheüs 2 vers 1. Dus als wij God serieus nemen en als wij Gods woord serieus nemen, dan zullen wij bidden voor de overheid. Zelfs als we het oneens met ze zijn. Bijbelcommentator David Guzik zegt, we moeten dankbaar zijn voor hen die gezag hebben, omdat God de overheid ingesteld heeft in de samenleving om orde te houden. Einde citaat. We moeten dankbaar zijn, zeker in Nederland, voor de overheid die we hebben. Vanwege de vrijheid die we nog hebben, terwijl we het echt falikant met ze oneens kunnen zijn. Weet dat Paulus dit ook schreef in de tijd dat keizer Nero aan de macht kwam. En nu denk je misschien, wat maakt dat uit? Bij ons is premier Schoof aan de macht. Nou, Nero die was een keizer die, denk ik, erg demonisch bezeten was. Deze man die vervolgde christenen op manieren die ik nu niet zal herhalen, omdat er kinderen in de zaal zitten. Maar het was echt verschrikkelijk. Hij doodde christenen op de meest wrede manieren die hij maar kon verzinnen. En dat puur omdat het christenen waren. Vandaag de dag is er vervolging in Noord-Korea, in China, in Afrika, in India, in Algerije. Je kan bij Open Doors kan je de lijst zien met landen waar de christenvervolging is. Die lijst is akelig lang. Wij hebben het goed hier. Ondanks dat je het oneens kan zijn met de overheid. Laten we bidden voor de overheid en laten we bidden voor onze broeders en zusters die heftig vervolgd worden. Want zij hebben dat gebed nodig en wij hebben het nodig om ons hart op God te richten door dat gebed. En om dus ook bijbels over de overheid te denken. Dus laat God je hart en je gebed bepalen, ook als het over de overheid gaat. Want op dit onderwerp gaat het heel vaak niet langer over bijbelse blikken, maar gaat het over ik voel dat en ik vind dat. En hoe belangrijk ons gevoel en onze mening ook kunnen zijn, het is altijd ondergeschikt aan Gods woord. En ik denk dat zeker wij Nederlanders dat moeten leren als het om onze mening gaat. Wij vinden onze mening heel belangrijk en daar zit ook een kern van waarheid in. En tegelijkertijd moeten wij onze mening onderschikken aan Gods woord. Want dat is onze mening onderschikken aan God. Ook als het over de overheid gaat. Dus christen, hoe jij God ziet, bepaalt uiteindelijk ook hoe jij de overheid ziet. En hoe jij de overheid ziet, bepaalt of jij bijbels ongehoorzaam of gehoorzaam bent aan de overheid. Of dat je op een onbijbelse manier met de overheid omgaat. Dus laat Gods woord jouw hart en jouw gedachten leiden en bepalen alsjeblieft, in de plaats van dat het je eigen voorkeur, je eigen gedachten en je eigen ideeën zijn. Ons doel in het leven is om God te eren. Ook als dat betekent dat we dingen doen voor een overheid waar we het niet mee eens zijn, zoals nou, misschien de belastingpercentages en dergelijke. Om het even relatief klein te houden. Maar laten we God eren. Zoeken hoe we God kunnen eren. Ook als dat betekent dat we een overheid moeten gehoorzamen met wie we het oneens zijn. Laten we God eren, ook als dat betekent dat we een overheid bijbels ongehoorzaam horen te zijn. Maar het doel is om God te eren en om praktisch christen te zijn op een manier die God eert in alles wat we tegenkomen. Dus onderzoek je hart wat God tegen je zegt. Als jij nog niet gelooft, dan is vandaag ook voor jou de kans om in de Heer Jezus te gaan geloven. En nu denk je misschien, je hebt het over de overheid gehad, hoe kan dat? God kan alles. Dus Gods liefde en Gods oordeel is elke dag te zien. En de dag waarop je ziet dat hij van je houdt, is ook de dag dat je weet dat je een zondaar bent en dat je zijn vergeving nodig hebt. De rechtvaardige straf voor je zonde is gedragen door de Heer Jezus al. Uit liefde en geloof dan in hem. Vertel hem dat je zondigt en dat je vergeving nodig hebt. Geloof in de Heer Jezus als zoon van God en leef. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan kan je daarna, kunnen we rustig een gesprek hebben over de overheid. Maar maak de belangrijkste keuze van je leven om in Jezus te geloven. Christenen, broeders, zusters, hoe zien jullie God? Hoe zien jullie Gods woord? En ik ga de vraag nog een keer stellen. Neem jij Gods woord echt serieus? Als je zijn woord serieus neemt, ben je serieus over het gehoorzamen aan de overheid op een bijbelse manier. En ben je serieus over het bijbels ongehoorzaam zijn aan de overheid wanneer dat nodig is. Dus onderzoek je hart alsjeblieft. Hoe jij God ziet, hoe jij zijn woord ziet, hoe jij de overheid ziet. En of dat matcht met wat Gods woord zegt. Als niet, bekeer je ervan. Keer je af van wat je deed, van hoe je het zag. En keer je naar Gods woord. Laten we bidden. Ja, Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, Heer. Ook als het materie is die we misschien wat minder interessant denken te vinden. Maar Heer, u stelt zulke belangrijke vragen door dit soort verzen heen. Heer, zoals hoe we u zien en hoe we uw woord zien. Dus Heer, toets al onze harten. Laat ons allemaal zien wie u bent en wat uw wil is. Heer, we bidden dat wij zullen leren om op een bijbelse manier om te gaan met de overheid. Dat wij op een bijbelse manier zullen leren ongehoorzaam te zijn aan de overheid wanneer nodig. En op een bijbelse manier gehoorzaam te zijn. Help ons ook om de nuance te vinden, om te weten wanneer wat te doen met de gebieden die zo grijs kunnen voelen. Heer, geef ons uw duidelijkheid, uw richting die we nodig hebben. Dus Heer, ik bid dat u op dit moment ons allemaal tegemoet zal komen en dat u ons zal wijzen op wie u bent. Heer, zeker voor degenen die nog niet geloven, laat hen zien wie u bent. En laat het zo zijn dat wij u zullen gehoorzamen in alles. Heer, laat het zo zijn dat wij u zullen eren in alles. Juist ook als het gaat om de overheid en als het gaat om de wetten van het land. Dus Heer, spreek tot ons, raak ons aan. Heer, haal alle twijfels die we hebben weg als er mensen zijn die nog niet in u geloven. Alle vragen beantwoord ze alstublieft. En we bidden dat u ons de kracht zal geven die we nodig hebben om u te gehoorzamen boven alles. Dus Heer, leid ons. Laat ons zien wie u bent, Heer, want dat hebben we zo nodig. En we bidden en vragen dit alles in Jezus' naam. Amen.